Goedemorgen, broeders en zusters en vrienden. Het is de bedoeling dat we ons vandaag bezighouden met de vorst die komen zal. Vrij naar de titel van een van de bekendste boeken van Sir Robert Anderson, The Coming Prince. Een titel ontleend aan Daniel 9, maar in dit geval niet van toepassing op de Heer Jezus zelf, de uiteindelijke vorst die komen zal. Maar het gaat deze keer over een andere vorst die zal verschijnen voordat de Messias zelf zal verschijnen. Niet meer als vorst, maar definitief als de koning. En aangezien we op dit onderwerp terecht zijn gekomen via het onderwerp wat we hier vorige keer hebben behandeld, dacht ik maar te openen met de eerste helft van Openbaring 13. Dan maken wij een vliegende start en zijn we meteen weer terug waar we vorige keer gebleven zijn. Openbaring 13, waar ik lees vanaf vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk. En zijn voeten als eens beersvoeten. En zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wonden werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest zeggende, wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om te doen, 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die horen. Tot zover. Het is deze laatste uitdrukking, indien iemand oren heeft, die horen, die wel een paar keer vaker gebruikt wordt in de schrift en zeker in ditzelfde Bijbelboek, hier in Openbaring. De gedachte daarachter is dat zojuist gesproken is over zaken die in de eerste plaats niet algemeen bekend zijn. En in de tweede plaats, het zijn zaken die ook niet algemeen bekend zouden zijn. En daarmee bedoel ik te zeggen, niet dat dat aangekondigd is, maar dat dat de bedoeling is. Dat wil zeggen, de schrift bevat heel wat waarheden waarvan gezegd wordt dat het niet de bedoeling is dat iedereen dat weet. Zo is dat nou eenmaal. In het bijzonder denk ik altijd meteen aan 1 Korinthe 2 in dat verband. Waar staat als de oversten deze wereld, en in het enkelvoud is de term een aanduiding van de duivel zelf, indien de oversten deze wereld de verborgenheid, deze verborgenheid, er staat er, gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Of populair gezegd en in het enkelvoud, als de duivel geweten had dat de Heer Jezus uit de dood zou opstaan en zo zijn koninkrijk zou vestigen over de hele schepping, dan zou de duivel er alles aan gedaan hebben om de Heer Jezus in het leven te behouden. Niettemin wordt vastgesteld dat hij er nou alles aan gedaan heeft om hem te doden. En het leukste van het verhaal is dat de duivel daardoor in zijn strijd tegen God precies gedaan heeft wat volgens God zelf gebeuren moest. En dat kan gezegd worden van de duivel. Het wordt ook gezegd van Joodse leidslieden in de tijd, namelijk dat ze in hun ongeloof de raad Gods vervuld hebben. In hun strijd tegen God en hun strijd tegen de Heer Jezus hebben ze precies gedaan wat zou moeten gebeuren. Niet alleen omdat het aangekondigd was, maar omdat het deel uitmaakte van de weg tot verlossing. Dat is waar het om gaat. En daarom werden sommige dingen verborgen gehouden. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, sommige dingen worden door God zelf verborgen gehouden, omdat het niet de bedoeling is dat elk willekeurig mens, en ik bedoel ongelovigen, in de eerste plaats, maar ook eventueel uit ongeloof levende gelovigen, want er bestaat ook nog, dat die zouden weten deze heilige, waardevolle dingen. God zelf bepaalt namelijk in hoge mate aan wie hij zich zal bekendmaken. Dat is niet alleen een kwestie van hier is het boek en dat bestudeer je dan en dan weet je hoe het in elkaar zit. Dat is namelijk niet zo. De bedoeling is namelijk dat sommige dingen verborgen blijven. Want parelen zouden niet voor de zwijnen geworpen worden. En bovendien bestaat de Heer zich en zijn werk en zijn wegen bekend maakt niet zozeer aan zijn kinderen, maar er staat wel zozeer aan zijn vrienden, en dat is nog niet hetzelfde. U bent dus op voorhand gewaarschuwd. Vorige keer hebben we het gehad over de vraag of de duivel, de antichrist, Maitreya of hoe je hem heet mag, of hij eigenlijk wel weet waarop hij wacht. Ik ben ervan overtuigd dat hij weet waarop hij wacht. Ik dacht dat ik het ook min of meer aangetoond had, maar daar gaat het nou niet meer om. Maar kennelijk weet hij niet wanneer dat waarop hij wacht gebeuren zal. En voor zover wij enig idee hebben van wanneer dat gebeuren zal, is dat niet omdat dat expliciet in de Bijbel staat, maar omdat we dat ontlenen in de eerste plaats aan de Bijbelse typologie. En dat is precies een van de wijzen waarop de Heer bepaalde zaken voor de mensheid in het algemeen verbergt. Wij ontlenen dat aan de Bijbelse typologie in belangrijke mate. En voor de rest moet ik natuurlijk zeggen, is het een kwestie van een rekensommetje of iets dergelijks. Daar gaat het nou verder niet om. Maar kennelijk weet de duivel dat niet. Wordt verborgen gehouden. En dat het ook niet expliciet in de Bijbel staat, heeft natuurlijk gewoon tot doel dat het ook niet de bedoeling is dat iedereen het weet. Dat is ook nergens voor nodig. Waarom zouden diegenen die hun hoop niet gesteld hebben op de heerlijkheid van Christus, waarom zouden die bij benadering maar weten wanneer die heerlijkheid zou verschijnen? Ik vind de Heer zelf ook niet de moeite waard om het dan bekend te maken. Laat ze maar slapen. Zo staat het er ook hoor. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Maar ook in verband met deze figuur staat, indien iemand oren heeft die horen. Later in het hoofdstuk, in verband met dat die andere figuur, het andere beest staat, die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest. Er staat zoals bij, hier is de wijsheid. Maar wanneer we niet wijs zijn en niet horen willen, zullen we deze dingen dus sowieso niet begrijpen. Er is wat goede wil voor nodig om dit soort zaken te verstaan. In hier in Openbaring is sprake van twee beesten, twee figuren, waarvan we vorige keer al vastgesteld hebben dat die tweede hier uit de Openbaring, de beest uit de aarde vanaf vers 11, dat inderdaad de antichrist is. En hij wordt ook genoemd een valse profeet, een valse leraar, of wat hem wezen mag. En we kwamen hem tegen, in elk geval in de brieven van Johannes, daar heet hij ook antichrist. Wij kwamen hem ook tegen in elk geval in 2 Thessalonicenzen 2, waar hij heet de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de werking van Satan, of de werking van een dwaling die inderdaad door God gezonden wordt naar de aarde. Houd dat vooral vast. Er mag dan een tegenstander van God zijn. God zelf zendt hem hierheen. Niet omdat het zo noodzakelijk is dat hij hier zijn gang zal gaan, maar wel omdat het langzamerhand noodzakelijk wordt om een verdieping lager te stellen. En verder is het zo dat voor zover die figuur inderdaad de gehele mensheid zal verleiden, is dat niet zozeer de positieve wil van God, zo van God wil het, maar het is de consequentie van de keuze die de mensheid als zodanig nu bijna 2000 jaar geleden dan toch heel officieel gemaakt heeft. En op die keuze is de mensheid en zijn de volkeren nog steeds niet teruggekomen. En nadat God zelf eerst dan zijn gemeente verzameld heeft uit de volkeren, dat overblijfsel, dat uit Johannes, weet je wel, zoveel hem wel degelijk hebben aangenomen, nadat hij hen verzameld heeft, wordt de wereld, worden de volkeren, wordt de mensheid alsnog geconfronteerd met de keuze die bijna 2000 jaar geleden gemaakt is. Men koos voor de duisternis, wel nu, daar komt de vorst der duisternis. En waar de Satan door de opstanding van Christus eigenlijk definitief werd overwonnen, zou het meest voor de hand gelegen hebben dat die figuur meteen hier op aarde en beneden zou verschijnen. Dat is echter niet gebeurd. God nam de tijd, de Heer Jezus nam de tijd, wordt in het Oude Testament ook tamelijk uitgebreid beschreven. Hij nam de tijd om eerst zijn gemeente te verzamelen. Dat duurt verhoudingsgewijs wat lang, maar niettemin, hij doet dat en die tijd is bijna ten einde. En dan wordt de wereld geconfronteerd met de keuze die men in de tijd gemaakt heeft. En niet alleen de volkeren, maar in het bijzonder het volk. Het Joodse volk namelijk. En in het bijzonder dus de staat, de Joodse staat. En in het bijzonder de stad, namelijk de Joodse stad. De geschiedenis gaat gewoon verder waar hij in het verleden gebleven is. Maar eerst heeft God zijn gemeente verzameld voor zijn naam en voor de hemel uiteraard. Al was het maar om de ontstane vacature in de hemel te vervullen. Zo steekt het ongeveer in elkaar. Maar waar het nou over gaat, is dat weliswaar die antichrist, die leider, zal ik maar zeggen, die wereldleraar of hoe je maar genoemd wordt, zal verschijnen in de toekomst. Het neemt niet weg dat daarnaast sprake is van een andere figuur, en dat is echt gewoon een mens. Een figuur die al door de profeten werd aangekondigd, in het bijzonder in Daniël, maar ook wel degelijk in andere profetieën. Een mens die koning zou worden van dat laatste wereldrijk, voordat de Heer zelf zijn wereldrijk op of over de aarde zou vestigen. En we praten dus gewoon over, laten we zeggen, een politiek leider. Ter wille van de eenvoudigheid, zal ik maar zeggen, heb ik dus ook vorige keer de term politiek leider gebruikt en tegenover de term religieus leider. Dat religieus, daar sta ik nog steeds voor, religieus leider, al wordt dat van de kant van die figuur een beetje ontkend van hij is niet religieus leider, hij zou de grote wijze zijn, de leraar enzovoorts. Maar aangezien het wel degelijk religieus van karakter is, hou ik het er toch maar op. Alleen het wordt ontkend omdat velen bij religieus denken aan godsdienstig en dus aan God. Maar het bestaan van een God wordt juist ontkend in die kring. En dat is de enige reden waarom men bezwaar maakt tegen de term religieus. Maar dat is wel degelijk wat het is. Nou goed, daar ga ik nog niet verder op in. Maar het gaat erom dat hier in Openbaring 13 sprake is van twee figuren. Eén namelijk de mens, die koning zal worden van het laatste wereldrijk. En aan de andere kant de antichrist, de duivel zelf als u het mij vraagt dus, die ervoor zal zorgen dat dit rijk ook daadwerkelijk tot stand zal komen. Ik heb u vorige keer al op gewezen dat in Openbaring 12 sprake is van de nederwerping van de draak, de satanas, vers 9, de duivel, de oude slang, uit de hemel met zijn engelen, dat vanuit Gods standpunt bezien en beschreven. De duivel, de satanas, de oude slang die de hele wereld verleidt, hij zal geworpen worden. En hier in het visioen staat, hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En van menselijk standpunt uit wordt gesproken over de wederverschijning van Maitreya de Christus en de meesters der wijsheid. In werkelijkheid gewoon de duivel en zijn personeel. Engelen klinkt ook weer zo hoog, dus dan zeg ik maar gewoon personeel. Maar die worden op de aarde geworpen, geven zich uit voor de leiders der mensheid. Dat waren ze inderdaad al lang, alleen de mensheid wist het niet. Wij wel, want het staat in de Bijbel. En ze zullen inderdaad als zodanig hun opwachting maken hier. Maar daarna in hoofdstuk 13 staat dat er zo'n figuur zou verschijnen, voorgesteld in het visioen als een beest, waarvan gezegd wordt in vers 2, en de draak gaf hem zijn kracht. Maar dat is die draak die uit de hemel geworpen is. Maar van die draak staat dus, hij gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dat wordt later herhaald in vers 4, waar staat de mensen aanbaden de draak. Dat is dus de duivel gewoon. Aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En waar men zich onderwerpen zal aan deze koning, komt men dus ook in de praktijk tot aanbidding van de draak, Satan zelf. Die men ongetwijfeld niet als Satan herkent, dat geloof ik wel, maar daarom is hij het wel. Want u weet, Satan is degene die komt als een engel des lichts. Die zich vermomt, enzovoorts. Maar niettemin is hij het, en wij herkennen hem als het goed is. Nou goed, zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Staat er weer. Deze laatste koning zal zijn koninkrijk, zijn macht, zijn grote kracht, of hoe het maar heet in vers 2 en in vers 4, ontvangen van de duivel zelf. En daarna wijs ik er met klem op dat vanaf vers 11 gesproken wordt over dit tweede beest, de antichrist, van wie staat dat hij degene is die de mensheid verleidt, in bijzonder vers 14, maar eigenlijk vers 12 ook al. Maar in het bijzonder vers 14, hij is degene die de mensheid verleidt om zich te onderwerpen aan deze laatste grote koning. Hij is degene die in werkelijkheid dit rijk opricht. Dat is niet de koning zelf, maar die andere figuur. En eerst leren wij, het is de draak die dat doet, het is Satan zelf. In tweede instantie leren wij, het is de antichrist die dat doet. Waarna wij gewoon doen wat Petrus zei dat we doen moeten met het profetisch woord in het bijzonder. Schrift met schrift vergelijken, bijbelgedeelten bij elkaar optellen en we concluderen dat de antichrist dus niemand anders is dan de draak. En als dat inderdaad hetzelfde is, dan blijft waar, het is de draak die aan dit eerste beest zijn grote kracht en zijn macht en zijn troon geeft. En dat blijft ook waar. Het is de antichrist die de volkeren verleidt en brengt tot aanbidding, dan wel onderwerping aan dit eerste beest. Dat is de gang van zaken, maar ik weet, dat heb ik u vorige keer allemaal voorgehouden. Maar waar het nu om gaat is dat hier sprake is inderdaad van iemand die van oorsprong een gewoon mens is. Dat blijft hij ook, maar niettemin wordt hij rechtstreeks gebruikt door en bediend door de Satan zelf. Dan wel door de antichrist, die zich dus stelt feitelijk boven deze koning. Dat is de gang van zaken. Verder ga ik nog niet tot de details hier van Openbaring 13 in, maar ik wil het wel even doorlezen en heel kort even van commentaar voorzien. Er staat namelijk: ik zag uit de zee een beest opkomen. Dat is de verwijzing naar Daniel 7. Waar vier beesten uit de zee opkomen. Hebben de zeven hoofden en tien hoornen, verwijzing naar het voorgaande hoofdstuk, maar ook naar Daniel 7. Daarna vers 2, het beest dat ik zag was een pardel gelijk en zijn voeten als eens beers en zijn mond als de mond eens leeuws. Dat is net zo goed de verwijzing naar Daniel 7. Daarna vers 3, ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. Dat is de verwijzing in elk geval naar Daniel 8 en ook naar Daniel 3 en 4. Maar het gaat er maar om dat wij niet dit schriftgedeelte, deze 10 of 9 versen, in zichzelf zouden verklaren. Dat is niet eerlijk namelijk, want in werkelijkheid is dit schriftgedeelte niks anders dan een complete reeks verwijzingen naar oudtestamentische profetieën en in het bijzonder naar de profetieën uit Daniel. Met andere woorden, we hebben het recht niet om een verklaring te bedenken voor deze 10 versen uit Openbaring 13. Wij zouden namelijk de verwijzing volgen en inderdaad de diverse schriftgedeelten in Daniel in het bijzonder onder ogen zien. Dat gaan we dus ook zo doen. Maar ik lees nog even verder. Er staat in vers 5. En hetzelfde werd de mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. Dat is net zo goed te verwijzen naar Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. Dan heb ik maar zo 3 hoofdstukken. Dat is dan woorden van gelijke strekking. Hij werd macht gegeven om te doen 42 maanden. Eveneens de verwijzing naar Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 en vermoedelijk Daniel 11 en 12. Maar in ieder geval 7, 8 en 9, want daar komen die 42 maanden voor. Verder is de terugverwijzing naar Openbaring 11. Zie, we hebben nogal wat werk te doen dan. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Verwijzing naar Daniel 7 en Daniel 8, minstens. Nog een paar hoofdstukken, maar dat noem ik maar even niet. Vers 7, en hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijgen aan te doen en om die te overwinnen. Eveneens Daniel 7 en 8. Hem werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dat is Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6 weet ik zo gauw niet. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 10 weet ik ook niet. Zo gauw 11 en 12. Precies, bijna alle hoofdstukken. Heel Daniel gaat daarover. En allen die op de aarde wonen zullen het zelf aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des lams, dat geslacht is van de nederwerping der wereld. Daar zit er ook Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, enzovoorts. Heel de aarde, alle geslachten, alle talen, volk en natie. Het is zelfs een uitdrukking uit Daniel, deze uitdrukking. Alle geslacht en taal en volk. De uitdrukking komt daar vandaan. En dan staat er, indien iemand oren heeft, die horen. En nou begrijpt u misschien waarom dat er staat. Dat betekent gewoon, als je hierbij blijft bij dit schriftgedeelte, kun je de wildste theorieën ontwikkelen. Dat is dus ook prompt gebeurd. Maar je zult er niks van begrijpen als je niet eerst hoort naar de profetieën. En in het bijzonder naar de profetie van Daniel. En ik herinner u eraan dat toen de discipelen aan de Heer Jezus vroegen, wanneer zal het dan zijn, die verwoesting van Jeruzalem? En wat zal het teken zijn van uw wederkomst? Populair gezegd dan. En wat zal het teken zijn van de voleinding van de tegenwoordige boze eeuw? Toen zei de Heer, nou, er gaat een heleboel gebeuren. Maar als je het dan precies wil weten, toen zei hij, wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, de profeet. En dan meteen erachter, die het leest, merken daarop. Met andere woorden, lees Daniel, daar staat het allemaal. En dat blijft gewoon van kracht, in het bijzonder ook wanneer wij terechtkomen hier in het boek Openbaring. Bovendien hebben wij hopelijk allemaal geleerd dat wij het Oude Testament zouden lezen in het licht van het Nieuwe. Ja, niet andersom natuurlijk. We zouden het Oude lezen in het licht van het Nieuwe, want verhoudingsgewijs is het Oude Verbond, Oude Testament, duisternis. Verhoudingsgewijs, namelijk vergeleken met het Nieuwe Testament. Dat verzin ik niet, dat staat zwart op wit in de Bijbel. Zo zouden we dat doen. En we zouden dus Daniël lezen in het licht van wat hier in Openbaring beschreven staat. En het boek Daniël wordt geacht een gesloten en verzegeld boek te zijn, staat er ook gewoon. Gij Daniël sluit deze woorden toe, verzegel de profetie, want het zal nog zijn tot de tijd van het einde. Met andere woorden, Daniël is ook niet te begrijpen als we Openbaring niet hebben. Maar Openbaring is geen Openbaring als we Daniël niet hebben. Dus wat gaan we nou doen? We gaan naar Daniël. Nou ben ik altijd van plan om een mooi schema te maken en op een mooie geraffineerde volgorde de dingen te vertellen, zodat ze het makkelijkst te begrijpen zijn. En bij nader inzien lukt mij dat nooit en kom ik altijd gewoon terug bij de Bijbel en denk ik, nou doe maar gewoon in de volgorde waarin het staat. Dat lijkt me toch wel voor de hand te liggen. En in de volgorde waarin het staat kom ik eigenlijk terecht in Daniël 1. Maar dat is dan heel kort even. Hè? Daniël 1. In Daniël 1 wordt erover gesproken dat Nebukadnezar, de koning van Babel, dat is 1 vers 1. Nebukadnezar, de koning van Babel, Jeruzalem belegerde en inderdaad de stad innam. Nou ja, innam is een beetje overdreven gezegd, maar hij kwam de stad binnen, laten we het zo zeggen dan. Dat was de eerste keer. En wat hij toen deed, hij nam een deel van de prinsen, de koninklijke familie, en hoe het maar heten mag, de vorsten van Juda, nam hij mee om hen op te voeden in Babel, opdat die lui een belangrijke positie zouden krijgen in zijn rijk. Dat is wat hij deed. Het punt is namelijk dat vanaf dat moment, 606 voor onze jaartelling, het eerste jaar van Nebukadnezar, dat vanaf dat moment officieel Juda en daarmee het koningshuis van Juda en dus van David onderworpen werd aan de koning van Babel. Met andere woorden, het koninkrijk werd van Juda en daarmee van David weggenomen en aangezien er gewoon geen andere optie is, werd het koninkrijk dus teruggegeven aan degene die dat historisch en naar de mens geredeneerd toekwam, de koning van Babel. Want waar alle volkeren hun oorsprong vinden in Babel, zou dus de zetel, de residentie van het koninkrijk over alle volkeren moeten zijn in Babel. Waar alle volken en hun religies, de hoererijen en de gruwelen der aarde, voortgekomen zijn uit moeder Babylon, maar ik citeer uit Openbaring 17, maar ik denk aan Genesis 10 en 11. Waar dat zo is, wordt het koninkrijk van Jeruzalem weggenomen en dus gegeven aan Babel. En aangezien Nebukadnezar de man in opkomst was, zal ik maar zeggen, kreeg dus Nebukadnezar het koninkrijk over de volkeren der aarde. Dat wil zeggen, de grote kracht en macht en eer en de troon die hij had, had hij gekregen niet van de draak, maar van de God des hemels. Dat is de vaste term in Daniël. Van de God des hemels. Zo begon het. En de macht van Babel, de opkomst van het Babylonische Rijk, was te wijten dan wel te danken, afhankelijk van het standpunt, aan het ongeloof, de afgoderij van Juda en van Jeruzalem dus, waardoor God het koninkrijk daar wegnam en dus keerde het terug naar Babel. En kwam het terecht bij Nebukadnezar, die daar toevallig was, want daar komt het ongeveer op neer. Er was geen verdienste zijnerzijds, maar integendeel, de God des hemels had hem een kracht en troon, heerschappij gegeven enzovoorts. En inmiddels ben ik in Daniël 2. In de droom van Nebukadnezar namelijk, waar hij dat bekende beeld ziet van Daniël 2, wat via Daniël in ieder geval verklaard wordt. En tot Nebukadnezar wordt gezegd door Daniël in vers 37. Gij, o koning, zijt koning der koningen, want de God des hemels heeft u koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En dat moet je even onthouden, want in Openbaring 13 lezen wij, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dat komt dus nogal overeen, maar dat is ook zo, dat zullen we dadelijk nog zien, dat is ook zo, omdat deze laatste koning, dat eerste beest uit Openbaring 13, in de praktijk zal zijn koning over dat laatste wereldrijk met zijn zetel in Babel. Het grote ideaal van Saddam Hussein, die op de dingen vooruit liep en zegt, nou, dan zal ik die stad vast wel even bouwen. Dan vraag ik gewoon even een paar centen aan de Verenigde Naties, de UNESCO. Dat was in de 70er jaren al. Wat er van terechtgekomen is precies, weet ik niet. Maar in ieder geval, het staat dus herbouwd inmiddels. Maar dat gaat over de laatste koning van Babel. Die zijn macht, zijn troon, zijn heerlijkheid zal ontvangen van de duivel zelf. Maar deze eerste koning van Babel, gerekend vanaf de dagen van Daniel, de tijden der heidenen zal ik maar zeggen, want die begonnen toen. Deze eerste koning van Babel, Nebukadnezar, daarvan staat: de God des hemels heeft uw koninkrijk macht en sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen heeft hij de beesten des velds en de vogels des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. Maar als het hoofd van het beeld Babel heet, want dat blijkt het te zijn, het is niet alleen maar Nebukadnezar, slaat net zo goed op zijn opvolgers, want in feite gaat het over Babel. Als het hoofd van dat beeld Babel heet, hoe heet het dan de tenen? Als u die kop van mij ziet en zegt, daar hebben we die Klein Arneveld weer, hoe heet het dan die tenen? Die heette ook Klein Arneveld, dat is, ja. Maar dat heb u toch. Als het hoofd Christus heet, hoe heet het dan de hand, de voet, het oog en hoe ze maar heten mogen? Uit 1 Korinthe dus, hè? O Christus. Het mag dan zo zijn dat de diverse verdelen van dit beeld achterin volgens het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse, het Romeinse Rijk, etc. voorstellen. Het neemt niet weg dat in beginsel het gewoon Babel blijft. Soms heel duidelijk, daarna heel onduidelijk, maar aan het eind, met grote nadruk, duidelijk, Babel. Want Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk. Babel was de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Gedurende enige tijd in elk geval. Daarna het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Het Griekse Rijk werd opgericht, punt 1, om over de hele wereld één religie te brengen. De Griekse, om één wijsheid te brengen, één filosofie te brengen over heel de wereld, de Griekse. En dat is aardig gelukt, want tot vandaag aan de dag moet je als je een klassieke opleiding voor Grieks leren. Waarom? Vanwege de wortels van onze beschaving, zo gezegd. Dat wil zeggen, dat is Alex goed gelukt. Maar hij had nog één doel, hij had twee doelen voor zijn koninkrijk. De één was de verspreiding van de Griekse wijsheid over heel de wereld. En waarmee hij dus min of meer wereldleider werd. Hè? Maar het andere doel van Alexander de Grote was de herbouw van Babel. Had hij dat doel nou maar niet gehad, dan had hij wat langer geleefd. Maar ik bedoel te zeggen, het Babylonische Rijk met Babel als hoofdstad. Medo-Persische Rijk, Babel als hoofdstad. Het Griekse Rijk zou Babel als hoofdstad hebben. Alleen, dat kon niet, want er moesten eerst 7 tijden voorbij gaan voordat Babel weer hoofdstad zou kunnen zijn van de wereld. Dat is Daniel 4 en Daniel 5. En het was nog lang geen 7 tijden om. Die 7 tijden zijn pas om volgens de berekening die ik u toegestuurd heb in 2003. Hoef je niet letterlijk te nemen, ongeveer in elk geval. Het steekt toch niet op een paar jaar. Als het over 2.500 jaar gaat, kan je die ene promiel toch niet zoveel schelen. Hoeveel jaar zit je dan mis? 2.500 jaar mis. Mag dat alsjeblieft? Maar zoiets. Het Griekse Rijk, Babel. Daarna kwam het Romeinse Rijk en toen ging Babel ondergronds. Want in de dagen van het Romeinse Rijk was Babel er wel, maar werd in het geniep. En stak zo hier en daar de kop op. Dat is ook de oorzaak geweest van dat de naam Babel geïnterpreteerd werd als Jeruzalem. Ter aanduiding van een ongelovig jodendom. Of geïnterpreteerd werd als Rome. Ter aanduiding van een christusvijandige Rooms-Katholieke kerk in der tijd. Dus daar hoeven we nou niet meer over te hebben. Maar dat is nou eenmaal zo, hè. Niettemin, hierna zal volgen het rijk van ijzer vermengd met modderig leem. En dat zal weer gewoon Babel als hoofdstad hebben bovengronds. Zowel letterlijk als overdrachtelijk trouwens, bovengronds. En letterlijk staat het al bovengronds. En overdrachtelijk zal het nog gebeuren in de nabije toekomst. Maar daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Begrijp je wel, dat is de gang van zaken. Want het hele beeld heet, zoals het hoofd heet, Babel. Kan trouwens niet missen, want u en ik weten dat dit beeld weliswaar vernietigd wordt door de steen die uit de hemel valt, maar dat betekent dan toch wel dat daarmee niet alleen de tenen van dat beeld vernietigd worden, maar er staat uitdrukkelijk, toen werden tezamen vermaald het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud. Met andere woorden, heel het beeld, en dat betekent dat dat hele, die hele tijden der heiden, heel dat wereldrijk, zoals het in verschillende gedaantes in de geschiedenis voorkomt, heel dat wereldrijk zal worden vernietigd. Het begon bij Babel, het was Babel, het zij in het openbaar, het zij in het verborgen, het zal weer Babel zijn en het zal verwoest worden in de toekomst. Alsnog, dat is de gang van zaken. En wij verwachten dus op deze Bijbelse grond een herstel van Babel als hoofdstad van de wereld. Nou, het is al een stad, dus het is aardig onderweg. Dat was Daniel 2, dan even snel. Daarna komen wij in Daniel 3. Maar in Daniel 3, in het algemeen gaat het erom dat men zou buigen voor het beeld, want anders zou men gedood worden. En als je gedood bent, kan je niet kopen of verkopen, denk ik altijd maar. Om het nou maar even niet te moeilijk te maken. En wat ik dit zeg, is gewoon de verwijzing naar Openbaring 13... waar de antichrist een beeld laat oprichten, gewijd aan dit eerste beest, gewijd aan deze laatste koning, de koning van Babel. En wie voor dat beeld niet knielt, staat er gewoon openbaar in, wie voor dat beeld niet knielt, zal gedood worden. En de rest laat ik even buiten beschouwing. Nou, dat is precies aan de hand in Daniel 3, waar Nebukadnezar zelf een beeld laat oprichten, helemaal van goud uiteraard, gewijd aan hem, de koning van Babel, de eerste koning van Babel overigens, en wie er niet voor knielt, zal gedood worden. Bovendien staat er in vers 4 van Daniel 3, en een heraut riep met kracht, men zegt u aan, gij volken, gij natie en tongen. En profetisch betekent dat gewoon dat deze heraut die de boodschap verkondigt, de grote wereldleraar is van de eindtijd en die de mensheid oproept om te knielen voor deze laatste koning van Babel. En dus voor zijn beeld. De heraut riep met kracht, en wat staat in Openbaring 13 over het tweede beest? Hij sprak als de draak. Hij spreekt. En hij verleidt de mensheid om te knielen voor dat beeld. Wel, hier in Daniel 3 staat het al. Alleen wij denken, dat is geschiedenis. En dan zeggen, ja, nou, dat mag zo wezen, maar het is profetie. Het is toch een beetje, weet je wel, verborgen. Als je goed oplet, dan merk je dat. Het is profetie. En heraut riep met kracht, men zegt u aan, gij volken, gij natie en tongen. En wat staat er in Openbaring 13? Hem werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En de heraut zorgt er hiervoor via zijn woord, via zijn prediking, zal ik maar zeggen, via het spreken, dat de hele mensheid knielt voor het beeld van de koning van Babel. Gebeurde toen, zal in de toekomst weer gebeuren. Alleen in Daniel 3 zijn er enkele die dat niet doen en ze worden gered. En zo zal het ook in de toekomst zijn. Degene die niet zullen knielen voor het beeld, en dus voor de laatste koning van Babel, dan wel voor de antichrist, want dat maakt in de praktijk toch geen verschil, zullen wel degelijk bewaard worden door de Heer. En zullen ook als ze eventueel zouden gedood worden, want dat kan ook nog, zouden ze in elk geval worden opgewekt om met hem te heersen de 1000 jaren. Openbaring 20. Heb je wel, dat is Daniel 3. Nou, dan krijgen we Daniel 4. Daar is sprake van niet een beeld, maar een boom. Als uitbeelding van Babel, waarvan gezegd wordt, haal die boom af en laat hem zijn onder het kruid der aarde, niet hoger dan gras, een afgehakte boom. Maar na 7 tijden zou de boom weer uitbotten. Waarna de profetie wordt toegepast op de figuur van Nebukadnezar, nog steeds in hetzelfde hoofdstuk, op de koning van Babel. Maar als in Daniel 2 staat, gij, koning, zijt dat gouden hoofd, heb ik nog nooit anders gelezen, nooit anders gehoord dan dat men zegt, nou ja, het wordt gezegd tot Nebukadnezar, de koning van Babel, maar in feite gaat het over Babel zelf. En zo is het ook. En als hier in Daniel 4 de profetie Over die zeven tijden wordt toegepast op Nebukadnezar, zou men hetzelfde moeten zeggen. En ik zeg het ook, het gaat over Nebukadnezar, maar in werkelijkheid gaat het over Babel. Babel, dat zijn koninklijke waardigheid, zijn heerlijkheid, zijn majesteit zou verliezen. En na zeven tijden zou hersteld worden op dezelfde wijze als dat van Nebukadnezar gezegd wordt. Dat na zeven tijden zijn verstand weer in hem kwam en de heerlijkheid zijn koninkrijks en zijn majesteit en zijn glans kwam weder op hem. En zijn raadsheren en zijn geweldigen zochten hem. En hij werd in zijn koninkrijk bevestigd. En hem werd grotere heerlijkheid toegevoegd. Dus je kan ervan zeker van zijn dat in de toekomst Babel alsnog de hoofdstad zal zijn van een wereldrijk. Groter dan ooit tevoren. En in elk geval groter dan in de dagen van Nebukadnezar in het Babylonische Rijk in het verleden. Dat is de toekomst die Babel wacht. En ik denk dat Saddam Hussein daar geen enkel bezwaar tegen zal maken. Als de man die toch zal kunnen zeggen en vermoedelijk ook zal roepen in 2003... als ze hem voor die tijd niet overhoop geschoten hebben. Want ook daar spreek ik niet respectvol over. Sorry, maar dat doe ik niet. Maar dan zal hij zeggen, is dit niet de grote Babel wat ik herbouwd heb? In navolging van Nebukadnezar en daarmee zich stellend nog boven Alexander de Grote. Want wat Alexander de Grote niet heeft kunnen doen, heeft Saddam Hussein dan toch maar voor elkaar gekregen. Ondanks de tegenwerking uit heel de wereld en zelfs in het bijzonder van Amerika. Maar hij vergist zich. Want dat Nebukadnezar Babel kon bouwen, had hij te danken aan de God des Hemels. Dat Alexander de Grote Babel niet kon bouwen, had hij te wijten aan de God des Hemels. En dat Saddam Hussein Babel kan herbouwen, heeft hij te danken aan de God des Hemels die dat laat gebeuren. En die ook van tevoren gezegd heeft, over zeven tijden zal het gebeuren. En als Saddam Hussein straks zal zeggen, dat heb ik toch maar voor elkaar gekregen, zeggen wij, alleen dan zijn we hier niet meer. Ja, maar goed, maar dan zeggen wij, hoezo hij? Dat was de datum die ervoor stond. En in zijn strijd tegen de God des Hemels heeft hij precies gedaan wat de God des Hemels geprofeteerd had. En dat is het belang, dat is eigenlijk het grootste belang van deze data, zoals ze in de Bijbel gegeven worden. Opdat in elk geval achteraf vastgesteld kan worden, het is precies zo gegaan als God zelf heeft aangekondigd. Niks buiten zijn wil om. Begrijpt u wel? Nou, als we dat leren verstaan, dan is dat een goede basis voor ons eigen persoonlijke geestelijk leven. En dat is hoe zelfs deze data bijdragen aan de opbouw van ons geloof. Nou goed, dat was Daniël 4. Wat ik niet gepubliceerd heb in de circulaire, maar wat bij velen van u natuurlijk wel bekend is, is dat dezezelfde gedachtegang in Daniël 5 net zo goed gevonden wordt. Want het mag dan zo zijn dat het schrift aan de muur op de avond van de laatste dag van het Babylonische Rijk, want diezelfde nacht namen de Meden, dan wel de Meden en de Perzen, de stad in, dat wil zeggen wandelden de stad binnen. En werd de koning Belsazar gedood en begon het Medo-Persische Rijk officieel, waarvan Babel de hoofdstad bleef. Maar op de laatste dag, op de avond, in de nacht van de laatste dag van het Babylonische Rijk, daar kwam er een schrift op de muur, handvingers. Hè? En daar staat er, meneer Tekel, u varsin, want wij spreken het op zijn Hollands uit, toch? En dan zeggen wij, nou, wat er betekent staat erachter, namelijk dat een eind zou komen aan het Babylonische Rijk, het zou gegeven worden aan de Meden en de Perzen, en waar het diezelfde nacht gebeurt, hebben we met Daniël 5 toch niks meer van doen. Profetie, leuk, maar als die meteen vervuld wordt, heb je er niks aan. Volgende hoofdstuk. Nou, dat is dus niet zo, want wat er ook op de muur stond, was dat na 2520 Babel hersteld zou worden. Want er stond, meneer, Tekel, Peres, bijgenaamd Uvarzin, maar dat is afgeleid van Peres. En meneer is 1000, nog een keer meneer is nog 1000. Tekel is 20 en Peres is 500. Want meneer is een pond, Tekel is een sikkel en Peres is een half pond. En meneer is dus 1000 gera en nog een keer meneer is dus nog 1000 gera en Tekel is 1 sikkel, dus 20 gera en 1 PRS is een half pond, dat is niet 1000 maar 500 gera. Tel je het netjes bij elkaar op, heb je 1000 plus 1000 plus 20 plus 500, want ik ben goed in overrekenen. In elk geval, er stond gewoon op de muur dat je even wat moest narekenen, dat stond er ook nog bij zelfs. Echt waar? En als je dat doet, reken je netjes 2520. En dat is precies 7 tijden. 7 maal 360. En uiteraard wordt het alles bij elkaar 7 maal 360 jaar. Van 360 dagen per stuk. 7 maal 360 jaar is 2520 jaar te rekenen vanaf dat Babel ten onder ging als hoofdstad. Niet vanaf dat het Babylonische Rijk ten onder ging. Zeker niet, Jehova's getuigen, zeker niet vanaf dat het Babylonische Rijk werd opgericht. Maar vanaf dat Babel ophield de hoofdstad van het Wereldrijk te zijn. En het was inmiddels al jaren het Medo-Persische Rijk. Dus te rekenen vanaf 482 voor onze jaartelling. Je komt netjes uit in 2003. Maar zoals gezegd, ik kijk niet op een paar jaar. Maar zoiets is het wel. Dat is Daniel 4 en Daniel 5. 7 tijden zouden voorbij gaan. Dat is het verhaal. Nou, daarna komen we in Daniel 6. Maar daar kan ik die in 3 zinnen uitleggen. Dat lukt gewoon niet. Ja, ik kan in 1 zin zeggen dat Daniel in de leeuwenkuil die er de andere dag weer uitkomt een type is van de dood en opstanding van Christus. Want hier wordt ook de kuil, de spelonk of wat het maar wezen mag, verzegeld met een steen. Nou, en met een zegel, hè. Steen voor de mond en een zegel erop. Dan denk je, dat is toch de dood en opstanding van Christus. Ik kan het niet missen. Maar deze man kwam er de andere dag alweer uit. Dus dan heb je al een probleem. Maar als ik u nou zeg dat Daniel niet slechts een beeld is van de dood en opstanding van Christus hier. Maar dat Daniel in de leeuwenkuil net zo goed een beeld is van onze tegenwoordige bedeling. Waarbij de gelovigen de gemeente ondergronds gaat. Waar de wereld gestorven is. En staat tegenover de leeuw. Satan die rondgaat als een bliesende leeuw zoeken die wie hij zal verslinden. Maar hij verslindt ons niet. Want dat kan hij niet. God heeft de mond der leeuw toegestopt, staat er dan ook prompt. Zodat we de andere dag weer netjes eruit komen. Zodat Daniel, die uit de leeuwenkuil gehaald wordt, gewoon een beeld is van de opname van de gemeente. Ja, dan zeggen velen, dat vind ik wel ver gezocht. En dan zeg ik, dan zal het wel kloppen, want de bedoeling is dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament werd verborgen. En wie oren heeft om te horen, die zal horen. En wie het leest, zal erop merken. Het is niet zo eenvoudig. Waarna wij terechtkomen bij Daniel 7. En dan wordt het heel duidelijk profetisch. Heel duidelijk. Daniel 7. Waar staat? In het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel. Nog tijdens het Babylonische Rijk dus. En nog eerder dan hoofdstuk 6. Eerder ook dan hoofdstuk 5. Ja, zo is het nu even, want op volgorde staat het maar zelden. Maar in het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, zag Daniel in een droom en gezichten zijn hoofds op zijn leger. En toen schreef hij die droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. Samenvatting, korte verklaring. Daniel antwoordde en zeide, ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet de 4 winden des hemels, die wij later in Openbaring 7 weer tegenkomen. De 4 winden des hemels. Matthäus 24 ook, is niks nieuws. De 4 winden des hemels. Dat wil zeggen van alle kanten, gewoon, hè? Want dat is wat het betekent. De 4 winden des hemels braken voort op de grote zee. De zee van volkeren, kennelijk, zoals die zo vaak in de Bijbel wordt aangehaald. De zee, de woedende zee, is namelijk een beeld van het woeden der volken en het bedenken van ijdelheid door de natiën. Zie Psalm 2, de eerste verse, onder andere. En zie de geschiedenis van de storm op het meer van Galilea, waarin de discipelen met het bootje dreigen te vergaan en de Heer slaapt. Is dat niet een prachtige uitbeelding van onze bedeling? De Heer is rustig, maakt zich geen zorgen, het komt namelijk goed. Wij zullen ons ook geen zorgen maken, het komt namelijk goed. De volkeren woorden, de natie bedenken, ijdelheid en wij lachen, zeg ik altijd, want wat staat erbij daar, hè? Neemt onze rust niet weg. Nou goed. De winden des hemels braken voort op de grote zee en er klommen 4 grote dieren op uit de zee. Allemaal verschillend staat er. Het ene van het andere verscheiden. 4 dieren, achtereenvolgens. Het eerste was een leeuw en het had arends vleugelen, een gevleugelde leeuw, van oudsher het symbool van Babel. De gevleugelde gouden leeuw, niks bijzonders, altijd al geweest. Waarbij de leeuw staat voor de vorst over de aarde en waarbij de arend staat voor de vorst over de hemel. En als je dus een leeuw hebt met vleugels, dan staat die voor het koningschap over hemel en aarde. Vandaar dat zijn vleugels uitgeplukt worden. Als je het goed leest, hè. dan weet je wat er komen gaat. Dat is echt waar. Er staat, het eerste was als een leeuw, het had arendsvleugels. Het is dus gewoon een beeld van het Babylonische Rijk. Aan het begin is het niet moeilijk, dat is gewoon zo, is altijd zo geweest. Ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd eens mensen hart gegeven. En het spreekt over de achteruitgang van dat rijk. Het spreekt over hoe het koninkrijk weliswaar van oorsprong komt uit de hemel, maar uiteindelijk wordt het gewoon aards en menselijk koninkrijk. Vleugelen uitgeprukt, zou ik maar zeggen. Het komt naar beneden, enzovoort. Van de leeuw blijft ook niet zo voor over, maar een gewoon mens. Dus in het kort de geschiedenis van Babel, eigenlijk al. Tot in de toekomst zelfs al. Maar goed, we gaan niet op de details in. Maar dat is het Babylonische Rijk. En dan vers 5. Daarna ziet het andere dier, het tweede was gelijk een beer. Dat is niks moeilijks aan, dat moet dan een volgend rijk zijn. En aangezien het volgende rijk was dat der Mede en Perzen, is dus de beer een beeld van het koninkrijk der Mede en Perzen. Het Medo-Persische wereldrijk, waarvan Babel tientallen jaren lang ook de hoofdstad was. Een beer. En het stelde zich aan de ene zijde. Het ging aan één kant staan. Dat klopt. Want het Medo-Persische Rijk begon volgens de Bijbel met het Rijk der Meden. Darius de Medier heet het, die Babel veroverde. En twee jaar later kwam iemand die hem ver überlegen was, namelijk Kores de Perziaan, en nam het koninkrijk van hem over. Dat wil zeggen, het was het Medo-Persische Rijk, maar in het bijzonder ging het om de kant van de Persen. En daarom stond er ook op de muur, Pers, Peres. En die betekenis wordt door Daniel ook aangegeven. Nou goed, stelde zich in één zijde, kan niet missen. Hij had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Veronderstel dat hij drie rijken, drie voorgaande rijken opvolgt. Dat klopt ook, want niet alleen het Babylonische Rijk volgt hij ook, maar daarmee ook het voorgaande Assyrische en daarmee ook het voorgaande Egyptische Rijk. Want de reeks van wereldrijken, officieel ook in de Bijbel, begint eigenlijk met het Egyptische, gewoon historisch, het Egyptische wereldrijk waarin Israël in ballingschap was. In de dagen van Jozef en daarna Mozes, zal ik maar zeggen. Het Egyptische wereldrijk. Daarna het Assyrische wereldrijk waarin de 10 stammen in ballingschap gingen. Daarna het Babylonische rijk waarheen de 2 stammen in ballingschap gingen. Dat is allemaal Bijbels. Dan heb je de 3 gehad. En nou komt de beer als beeld van het Medo-Persische Rijk, die dus 3 ribben in zijn bek heeft. Ja, dan klopt het nog steeds. Even voor de telling. Hè? Uit de totale reeks van wereldrijk is dit dus de 4e, de Medo-Persische. En dan staat er, men zei al dus tot hem, tot hetzelfde sta op, eet veel vlees. Dat wil zeggen dat het een groot wereldrijk zou worden, daar houd ik het maar op. En daarna staat er, vers 6, daarna zag ik en ziet, er was een ander dier gelijk een luipaard. En het had 4 vleugels, eens vogels op zijn rug. Niet meer een arend, maar gewoon vleugels. Ook had hetzelfde dier 4 hoofden. En aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. En daar is ook niks moeilijks aan, want het volgende rijk is gewoon het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En als het dan staat, had 4 vleugels of het had 4 hoofden, dan weten we ook hoe het gaat. Want als je de algemene geschiedenis gewoon in het kort leert, en wij leerden die op school nog in het kort, dan leer je gewoon dat Alexander de Grote gestorven is. Op 33-jarige leeftijd had hij Babel maar niet moeten bouwen, maar dat werd er niet bij verteld. En daarna vochten zijn generaals over zijn opvolging. Zijn generaals hebben een poosje ruzie gemaakt en uiteindelijk werd het koninkrijk in 4 verdeeld. Naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. En vandaar de uitdrukking de koning van het noorden, de koning van het zuiden, de koning van het westen, de koning van het oosten. Korte verhaal. Kortom, het gaat hier over het Griekse Rijk en tegelijkertijd ook weer het uiteenvallen van het Griekse Rijk. In het kort, het werd tot stand gebracht mede door zijn 4 generaals. Maar die waren er meer, maar het gaat om 4 in het bijzonder. En die 4 hebben hem dan vervolgens ook opgevolgd, waarvan 2 belangrijk zijn. De ene was Ptolemeus. Die werd de koning van het zuiden en die kreeg dus Egypte mee. En vandaar de dynastie van de Ptolemeën, de koningen afstammend van Ptolemeus. En ze werden ineens farao's. En in het noorden hadden wij Seleucus. En zijn afstammelingen heten de Seleuciden. En tot in lengte van jaren, eeuwenlang, hebben die 2 elkaar bestreden. De Ptolemeën tegen de Seleuciden en andersom. En over en weer werd er dus getrouwd om de vrede te sluiten. Maar trouwen om de vrede te sluiten, dat lijkt me... Daar zal ik me niet verder op ingaan. Hè? Dat pakte dus bij gelegenheid juist averechts uit. Uiteraard. Dat werkt ook al niet. Nou goed, dat is het verhaal ongeveer. Maar dat is duidelijk herkenbaar. En daarna staat er in vers 7... Daarna zag ik in de nachtgezichten en ziet het vierde dier was schrikkelijk. Leek helemaal nergens op overigens. Leek niet op een bestaand dier. Het was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden en het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verschillend van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen, want waar het over gaat is uiteraard gewoon het Romeinse Rijk. Dat helemaal geen ideële doelstelling had, daarom ook nergens op leek. En heel schrikkelijk was, omdat het alleen maar ging om militair geweld. En toen de Romeinen erachter kwamen dat je alleen met militair geweld toch geen wereldrijk kunt stichten, maar dat je toch ook iets van een speciale cultuur en filosofie moet hebben, hebben ze gewoon die gejat uit Griekenland. Hebben alle Griekse namen en termen vervangen door Latijnse. Begrijp je wel? Zo is dat gegaan. Maar dat was bij gebrek aan eigen wijsheid, aan eigen cultuur enzovoort. Het waren eigenlijk barbaren, maar je mag het niet hardop zeggen. Nou goed, en het was een zeer schrikkelijk rijk wat bijna de hele wereld in zijn macht had op een enkel dorpje na. Dat wij inmiddels zo goed kennen. Hè? Maar daar hebben we het nou weer niet over. Dus de Romeinse rijk, niks moeilijks aan. Hè? Gaan we weer verder. En er staat, en het had 10 hoornen. En de aardigheid van het verhaal is dat op het moment dat we bij de 10 hoornen terechtkomen, is het misschien interessant om even deze wereldrijk uit Daniel 7 te leggen naast de profetie uit Daniel 2, dat beeld uit de droom van Nebukadnezar. Want bij 10 hoornen zou je toch ook aan 10 tenen kunnen denken. Nou weet ik wel dat de hoornen bovenop staan en de tenen onderop zitten. Maar als je het verhaal gewoon een keer andersom vertelt, vanaf de andere kant komend, is het toch geen enkel probleem. Als je in Daniel 2 vertelt, nou het loopt zachtjes aan af, het wordt steeds minder en daarna valt er een steen op en is het hele spul weg. Dat kan. Je kunt ook vanuit Daniel 7 redeneren en zeggen, nou het wordt steeds beter, steeds hoger, steeds groter, evolutie van de mensheid. En dan komt het tot een climax, als de mens tenminste bij de laatste trap op de laatste streden op de ladder van de evolutie even geholpen zal worden door de Maitreya en zijn meesters der wijsheid. Maar daar hadden we het de volgende keer over. Ik wil dus het opklimmende rijks, dan kom je dus bij 10 hoornen terecht, in plaats van bij 10 tenen. Het is maar van welke kant je komt. Er is niks tegenstrijdigs aan. Maar als je het naast elkaar legt, is geen enkel probleem. Dan krijgen wij het gouden hoofd uit Daniel 2. Naast de gouden leeuw met arendsvleugelen. Daar staat niet dat hij van goud was, maar dat vertel ik erbij. Want dat was nou eenmaal zo. In alle afbeeldingen van die leeuw uit het verleden is hij van goud. Uit Daniel 7 dus. Het gouden hoofd komt overeen met de gouden leeuw met arendsvleugelen. Uit Daniel 7. De zilveren borst en armen van het Medo-Persische Rijk komt overeen met de beer die aan één kant staat, aan de Persische kant dus, met de 3 ribben in zijn mond, staat er gewoon hè. Daarna de koperen buik en dijen, voorstellend het Griekse Rijk van Alexander de Grote, komt overeen met de luipaard met zijn 4 vleugels en 4 hoornen uit Daniel 7. Daarna de ijzeren schenkelen, onderbenen, uit het beeld van Daniel 2, voorstellende het Romeinse Rijk, komt overeen met dit schrikkelijke monster met zijn ijzeren tanden, uit Daniel 7. En daarna de voeten van ijzer vermengd met modderig leem met 10 tenen, komt overeen met de 10 hoornen, hier uit Daniel 7. Je kunt het gewoon naast elkaar leggen, en dat heb ik dus ook gedaan. Op het voor velen bekende schema. Nou goed. Daniel 7 dus terug. 10 hoornen. Overeenkomend met 10 tenen. En het punt is gewoon dat in Daniel 2 de 10 tenen het laatste zijn van het beeld. Verder dan 10 tenen gaat het niet. En tot mijn grote vermaak valt de steen op de 10 tenen van het beeld. Dus eind van het verhaal. Met andere woorden, die 10 hoornen vormen samen het laatste wereldrijk. Want dat blijkt uit Daniel 2. En hier staat, het had 10 hoornen en dan vers 8. van Daniel 7. En ik nam acht op de hoornen. En ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En eigenlijk moet ik misschien even zeggen dat elders, met name in Openbaring 17, gewoon staat: een hoorn staat voor koningschap, voor een koning of voor een koninkrijk. Want dat is in de praktijk in de Bijbel gewoon hetzelfde. In de praktijk is een koning een koninkrijk en een koninkrijk is een koning. En 10 hoornen zijn 10 koninkrijken. Een hoorn staat namelijk voor macht, voor heerlijkheid en dus voor koninkrijk. En de hoorn des heils, hoorn der zaligheid, is de uitbeelding van de koning en priester van het nieuwe verband. Hoorn, koninkrijk, heils, zaligheid, is de priester. En de hoorn des heils die opgericht zou worden. De lofzang van Zacharias. Daarin wordt gesproken over de komst van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een hoorn des heils. Een koninkrijk, eigenlijk der genade ook, hè. Nou goed, er waren dus 10 hoornen, dus het gaat over 10 koninkrijken die samen één geheel vormen, die gelijktijdig bestaan en die dus kennelijk een bondgenootschap gesloten hebben. En daarom spreken wij gewoonlijk over een bond van 10 staten. Een 10 statenbond. Je moet er toch een korte naam aan geven, anders kun je er zo slecht over praten. Nou goed. Maar Daniel zegt, ik keek ernaar, ik nam er 8 op, en zie, tussen die 10 kwam een kleine hoorn. En 3 uit de al aanwezige 10 werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet in die hoorn, en die ene hoorn die tussen de 10 opkomt, is dus net zo goed een koning. Die verschijnt tussen de 10, was er eerst niet en komt daaruit op. Heb je dat? En wij zouden daarbij, als we de rest van Daniel kennen, meteen moeten denken aan de vorst van een volk het wel komen zal uit Daniel 9. Er zou ergens een koning en een volk zomaar verschijnen. Daniel 9, maar 2 hoofdstukken verder. En hier staat, er komt een hoorn op tussen de 10. Dat moet eigenlijk hetzelfde zijn, denk ik dan. Hè? De opkomst van een koning. Niet een van de 10 wordt uitermate groot. Maar tussen de 10 komt een ander op. Nou weet ik dat ik nu niet systematisch spreek waarop de dingen vooruit loopt, maar het is voor mij de makkelijkste manier om het te doen. Excuus dan. Want het punt is gewoon, dat zal ik u, hoop ik u te laten zien straks, dat het hier gaat om een 10-statenbond in het Midden-Oosten. Niet in Europa. Dat is een hardnekkig misverstand, maar ik zal u dat nog wel laten zien. Een 10-statenbond in het Midden-Oosten. Het ideaal van een Verenigde Arabische Republiek, misschien wel. Het ideaal van Nasser. Maar het ideaal van al die lui, al die leiders in het Midden-Oosten, vooropgesteld dat ze zelf de leider van die bond mogen zijn. Want zo gaat dat in de politiek, zuster. Ja, goed, hè. Maar dat is waaraan zo lang gewerkt wordt en wat men nooit voor elkaar kan komen. Maar daartussenin verschijnt er een. Dat wil zeggen, daar zijn die 10 staten, maar ergens tussen die 10 staten verschijnt een koning van wat? Hij moet toch uit een van de 10 komen? Nou, hij komt niet uit een van de 10. Hij komt er tussenuit. En dat is een belangrijk argument voor de gedachte dat het hierbij gaat om een volk wat er voorheen niet was, maar dan ineens wel. En voor iemand die aan de macht komt, zonder dat hij oorspronkelijk een land, een volk, een staat had. Hij verschijnt er maar zo tussen. En u en ik weten dat deze beschrijving voor de volle 100% past op de figuur van Yasser Arafat, ja, precies. Want dat volk bestond vroeger niet, het Palestijnse volk, laat staan een Palestijnse staat, die bestaat officieel nog maar een paar jaar. En zo verschijnt er tussen de landen daar in het Midden-Oosten, verschijnt er ineens een volk, komt nergens vandaan. Want het is gewoon zo, er komt nergens vandaan. Het zijn gewoon Arabieren. Jan en Alleman noemt zich Palestijn daar, hoor. Dat zegt namelijk niks. Dat is echt waar. Bestond niet. Voor zover het een volk is, is het ontstaan eigenlijk pas in 1948. Toen de Arabieren uit Palestina, want zo noemde men dat land, ten onrechte, werden opgeroepen om het land te verlaten, want dan zouden de Arabische buurlanden van Israël zouden wel eens even de Joodse staat in de zee drijven. Ga even uit de weg, ga uit de vuurlijn, dan kunnen wij schieten. En allen die uit de vuurlijnen dus uit de weg gingen, heten sindsdien Palestijnen, Palestijnse vluchtelingen. En dus heten ze sindsdien de leden van het Palestijnse volk, want bij politiek moet je zorgen dat je de dingen goed benoemt. Palestijnse volk. En als iedereen gewend is aan de term Palestijnse volk in plaats van Palestijnse vluchtelingen, dan komt de gedachte, als het een volk is, moet het toch een land hebben? En waarom zouden de Joden nou wel een land krijgen daar en de Palestijnen niet? Bovendien heten ze Palestijns volk en het land heet toch Palestina, dus ze kunnen ook rechten laten gelden enzovoorts. Dat ze in werkelijkheid ooit gevlucht zijn voor de eigen Arabische broeders, om zo te zeggen, ja, dat zijn we al lang vergeten. Nou goed, dat ontstaat dus zomaar, ik kom er wel aan terug. Maar tussen die 10 verschijnt er 1 en dan staat er dat de 3 worden uitgerukt voor dezelfde, kom ik zo op terug. Dat wil zeggen dat hij 3 van de 10 met kracht, namelijk met geweld, aan zich onderwerpt. En de andere 7 hoeft hij niet met geweld te onderwerpen, want die onderwerpen zich zo aan hem. Want er blijven 10 tenen tot het vallen van de steen aan toe. Er blijven 10 koninkrijken tot op de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus. Daar komt na die 10 niks. Maar terwijl de 10 er zijn, komt er 1 die de macht over de 10 overneemt. 3 neemt hij met geweld, de andere 7 kiezen eieren voor hun geld. Want als er nou eenmaal vrede is, als de vredesproces een loop gehad heeft, en de Palestijnen die veroveren de 3 van de buurlanden, bij wijze van spreken, waar ze hun macht vestigen, dan zal de rest toch zeggen, ach, laten we nou maar vrede houden, we halen die man binnen, is goed, hè. En de Maitreya, de antichrist, voor je mee eten mag, die zal zeggen, het gaat toch om de eenheid van de volkeren, enzovoort. Laten we nou komen tot 1 wereldregering en niet langer ruzie maken. En zo gaat dat ongeveer. Kom er straks terug. Maar er staat dan in vers 8, daar staat, en ziet in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen. En ogen, volgens de Bijbel, staat voor geest. Een oog staat voor geestelijke macht, geestelijke kracht. Wordt gewoon verklaard in de schrift, hoor. Over die 4 dieren vol van ogen voor en van achter staat van, dat zijn de geesten gods. Maar hier gaat het niet om de geest van God, maar om de geest van de duivel. En dus om de draak, een geestelijke macht die deze hoorn aan de macht helpt. Want het is gewoon zo dat de draak, en dat is een geest, de duivel, hem zijn macht, zijn heerlijkheid en zijn grote kracht geeft, moeilijker is het niet. En in 1 adem staat er, en een mond grote dingen sprekende. En dat hebben we in Openbaring 13 al gelezen. En daar staat niet over dat eerste beest, want dat is hem natuurlijk, ja, deze hoorn. Daar staat niet, hij had een mond grote dingen sprekende, of er was een mond grote dingen sprekende, maar er staat, hem werd een mond gegeven. Grote dingen sprekende. En wat je hier niet opvalt, lees je gewoon in Openbaring 13. Wat je namelijk bij een gewone lezing hier zou denken, is dat deze koning, deze laatste koning zal ik maar zeggen, een nogal grote mond heeft. En nogal wat durft te zeggen. Maar laat ik u dan zeggen dat je dan ook niet eens hoeft te vermelden dat hij een mond had, want hij had voldoende geweest als er staat, hij sprak grote dingen. Deze hoorn had mensenogen, vooruit dan. En hij sprak grote dingen. Waarom staat er, hij had een mond grote dingen sprekende? Het wordt herhaald, een paar keer. Waarom staat dat erbij? Eenvoudig, omdat hij die mond eerst niet had en later wel, want dat staat in Openbaring 13. Hem werd een mond gegeven grote dingen sprekende. En dan vragen we nog steeds, wat is dat, die grote mond? En dan volgt het tweede deel van Openbaring 13. Namelijk, zag een ander beest, en die sprak als de draak. En die verleidde met zijn spreken en met de wonderen die hij deed de mensheid. Kortom, die mond van deze hoorn is een andere figuur. Als er staat, er was een hoorn en hij had een mond, dan gaat het niet over 1 persoon, maar over 2. Als u zegt, dat kan ik hier niet lezen, zeg ik, dan geef ik meteen toe dat het heel moeilijk is. Maar in het licht van Openbaring 13 is dat niet moeilijk. En in het licht van Openbaring 13 is deze woordkeus ook makkelijk genoeg. Een hoorn is die koning, maar naast hem was een mond die sprak. En ik meen dat ik u onze vorige studiedag dat ook heb uitgelegd. En ook het voorbeeld heb gegeven uit Exodus. Waar Mozes, die fungeren zou als de koning van Israël. Hij was het niet, maar hij zou fungeren als de koning van Israël. Zeg maar, ik spreek zo slecht, toen zei de Heer, daar stuur ik aan Aaron mee, die zal uw mond zijn. Met andere woorden, ook aan Mozes werd 1 mond gegeven. Maar het was zijn broer. Nou, en aan deze koning wordt een mond gegeven. Het is de antichrist. De duivel zelf. Degene die spreekt als de draak. Leuk is dat, hè? Hij spreekt als de draak. Wie is hij dan? Als zijn stem de stem is van Jacob. Hoewel zijn handen van Esau blijken te zijn. Schijnen te zijn. Zijn stem van Jacob is, wie is het dan? Jacob. Dus die spreekt als de draak. Wie is het dan? De draak. En dat is het punt. Die mond hier is gewoon de antichrist of zelfs de duivel zelf. Echter, in Daniël worden die twee figuren, voor zover ik weet, niet van elkander onderscheiden. Ze worden als één geheel beschouwd. En waarom ook niet? Want een van de belangrijkste beschrijvingen van de duivel, en in het bijzonder van de oorsprong van de duivel, vinden wij in Jesaja 14, waarvan de duivel staat dat hij niet alleen uit de hemel wordt geworpen, maar zelfs terechtkomt in het dodenrijk. Maar hij heet daar de koning van Babel. En terwijl gezegd wordt dat er gesproken wordt over de koning van Babel, weet iedereen dat het gaat over de duivel, en dat blijkt ook. Want altijd al was hij de koning van Babel. Altijd al was hij degene die de mensheid zou verenigen onder één filosofie, onder zijn wijsheid. Niet onder dogma's van de mens, maar onder zijn dogma's. Dat was al zo sinds de hof. En het is ook altijd zo gebleven. En de slang spreekt nog. Het gaat er altijd om de mensheid te verenigen tot één wereldrijk, tot één wereldgodsdienst, dan wel gewoon religie, zolang God zelf en dus zolang Christus daar maar geen plaats in heeft. Zolang die maar wordt buitengesloten, want dat is de werkelijke opzet. Begrijp je wel? Zodat van de duivel zelf gezegd wordt dat hij is koning van Babel. En over het hoofd van de menselijke koning van Babel heen, in Jesaja 14, wordt over de duivel gesproken als over de koning van Babel. Er is dus grote overeenkomst. Dat is ook de oorzaak van de verwarring over deze twee beesten uit Openbaring 13. En zeker de oorzaak van de verwarring over wat, op wie eigenlijk de term antichrist van toepassing is. Maar ik denk niet dat ik dat nou nog hoef uit te leggen. Langzamerhand, hè. Moet allemaal duidelijk zijn. Maar het gaat wel degelijk om twee figuren. Eén menselijke koning die opkomt, maar die zijn kracht ontleent aan zijn mond. En nou letterlijk, elke keer als ik die man zie met die theedoek, denk ik, wat heeft hij toch een grote mond. Maar bij nader inzien, die mond die woont in Londen. Maar dat was waar we het vorige keer over hadden. Toch? Goed, mondgrote dingen sprekende. Vers 9. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden. Aha. En de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Verwijzing naar Jesaja, maar daar gaat het nou verder niet over. Het is Christus namelijk. Zijn troon was vuurvonken, des zelfs raderen een brandend vuur. En de vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. En tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Dat de gemeente is, ga ik nou niet uitleggen. Maar aan die tienduizenden engelen zijn wij nou eenmaal toegevoegd. Zegt Hebreeën 12, dus laat maar zitten. Het gerecht zette zich, inderdaad, want wij zouden met Christus de wereld oordelen. En ook de engelen. En dus zeker ook de duivel. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Leuk, hè? De stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Dat had moeten staan welke de stem sprak. Maar er staat welke de hoorn sprak. Want nogmaals, ze worden als één geheel beschouwd. Wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen die twee figuren. Daar komt pas een openbaring. En ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. En dit laatste betekent dat dat laatste wereldrijk beschouwd moet worden als het verlengstuk van het Babylonische Rijk, de leeuw, het Medo-Persische Rijk, de beer, het Griekse Rijk, de luipaard, het Romeinse Rijk, dat schrikkelijke beest, enzovoorts. Het is in wezen één en hetzelfde rijk. De naam mag dan wel eens veranderd zijn. De hoofdstad, de zichtbare hoofdstad, mag dan bij gelegenheid verplaatst zijn geworden. Maar in wezen is het nog steeds hetzelfde rijk onder de naam Babel met uiteindelijk gewoon de duivel aan het hoofd. Ja, nou dat kan ik kort beantwoorden, maar dan loop ik op dingen vooruit. Maar zoals ik het zie, komt het er gewoon op neer dat weliswaar Babel de hoofdstad van de wereld zou zijn, maar dat is niet Irak, want dat ligt in Irak, dat is een ander verhaal. De hoofdstad van Irak is... Bagdad, dacht ik. Hè. Dus, ik bedoel, het is een los project. In mijn gedachten, dus dat ik hier snel ontwikkel, is het zo dat weliswaar... Die Arabische volkeren met elkaar aardig tot overeenstemming zullen komen, maar dat de Palestijnen zodanige macht zullen krijgen dat die uiteindelijk de macht over heel de Arabische wereld overnemen en dat die hun troon zullen vestigen in Babel. Nee, nou goed, maar als nou de hoofdstad van de wereld via de Verenigde Naties bijvoorbeeld zou geplaatst zijn in Washington, is het dan een Amerikaans wereldrijk? Of als, het is niet meer erg zo geloof ik, maar vroeger als je Brussel zei, dan dacht je of aan Belgemoppen, of je dacht aan de Europese gemeenschap. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Europese gemeenschap een Belgische aangelegenheid was. Toch? Dat zegt gewoon niks, maar een wereldregering moet toch ergens een zetel hebben. Nou, als ik het moest bedenken, zelfs los van de Bijbel, maar aan de hand van de geschiedenis gewoon. Als ik moest bedenken waar welke plaats de hoofdstad van de wereld zou moeten zijn, dan zeker toch niet zo'n jong stadje als Washington. Nee, Babel, de klassieke hoofdstad van de wereld, waar zelfs alle Nederlanders vandaan geacht werden te komen, want tegenwoordig weet je dat niet zeker meer, dan mag je het ook niet meer zeggen. Waar de hele bevolking in West-Europa wordt geacht daar vandaan te komen, uit die buurt. Alle volkeren schijnen een oorzaak te hebben in Mesopotamië, ondanks andersluidende berichten in de wereld geholpen door mensen die nog moesten promoveren. Begrijp je wel? Babel, de hoofdstad van dat oude rijk. Babel uit de dagen van de Sumeriërs en van Hammurabi. En daarvoor van Nimrod en dan Hammurabi of Hammurabi en daarna... zo verder, hè? Toch. Kortom, Babel is de bakermat van onze beschaving. Waar zal de hoofdstad van het wereldrijk? Als nu een wereldrijk wordt opgericht, dan vestigt het toch in Babel. En Alexander de Grote had ook geen ander idee. Maar hij wilde niet zeggen dat Irak dan aan de macht komt. Dat kan daarom wel, hoor. Daar gaat het niet om. Maar Irak en Saddam Hussein beantwoord niet aan de beschrijving dat tussen de 10 ineens één opkomt. Want het was er altijd al. Dan moet je zeggen, 1 van de 10 werd uitermate groot. Wat gaat, dat is het argument. Ik kan er ook niet onderuit. En onder ons gezegd, ik gun het niemand, maar ik gun het zeker Yasser Arafat niet. En naar de mens gesproken acht ik het zeer en ook zeer onwaarschijnlijk dat zo'n figuur ooit een keer de macht over de wereld aan zich zal weten te trekken. Niettemin, hij beantwoordt aan wat de Bijbel erover zegt. Dat is mijn enige argument. Alle andere argumenten zeggen, je hebt groot gelijk, kan hem niet wezen. Ik acht het nog steeds onwaarschijnlijk dat hij het zal zijn. Ik heb nog altijd het idee van, er zal toch wel een andere voor hem in de plaats komen die wat meer charisma heeft en die er wat sympathieker uitziet en die niet zo'n grote letterlijke mond heeft, althans. Nee, ik denk altijd, er moet een ander wezen, maar de kans is groot... Bij gebrek aan een ander zal het dan toch waarschijnlijk wel de Yasser Arafat worden. Tenzij dan dat hem een spaak in het wiel gestoken wordt. Dan moet er wel een ander komen namelijk. Dat is zo. Maar of het gebeurt weet ik niet. En het argument wat ik vroeger had van die man is veel te oud. Die overleeft die hele periode niet. En volgens de Bijbel zou dat moeten. Zou hij moeten overleden. Dat argument heb ik niet meer. Want ik ben er stellig van overtuigd. Dat zijn vriend de Maitreya bij die gelegenheid wel in staat is om hem lang genoeg in leven te houden. Nou goed, doet er verder niet toe, maar zo zit dat. Dus toch Babel, maar het zegt verder niks. Bovendien in al die landen daar in het Midden-Oosten vind je Palestijnen. En de invloed van de Palestijnen in al die landen is erg groot, waaronder in Nederland. Ook hier is dat zo. Die mensen hebben overal een vinger in de pap, in alle landen ter wereld. Dat is nou eenmaal zo. En waar zij Arabieren zijn, kunnen zij claimen de Arabische wereld te vertegenwoordigen. En waar zij van oorsprong geen eigen natie hebben, kunnen ze ook niet betichten van nationale belangen. Die hebben ze natuurlijk wel, maar... Maar beantwoord aan deze Bijbelse beschrijving. Komt maar zo tussen die landen op. En zoekt een plaats, wil dringen enzovoorts, om een plaats te krijgen daar. Dat is ook wat gebeurd en eventueel met geweld. Bovendien, jarenlang hadden de Palestijnen hun basis in Libanon. Dringen zich daartussen, komen daartussen uit op en vestigen hun macht. Dat is wat er gebeurt. In de tijd ook in Jordanië, daar werden ze min of meer uitgezet. Door de plaatselijke koning zal ik dan maar zeggen. Maar inmiddels is die situatie aardig weer geluwd. En er bestaat er weer veel sympathie tussen Jordanië en de Palestijnen. Is nou helemaal zo. Zo gaat het beantwoord volkomen aan de beschrijving. En dat is het beste argument wat er is. Nou, tussen deze allen komt hij dus op. Hè? Maar als dan later dat rijk ten onder gaat, wordt gezegd dat het niet maar gaat om alleen dit laatste rijk, maar daarmee ook alle voorgaande rijken. En wat al deze rijken met elkaar verbindt, is gewoon Babel. En voor degene die dan zegt, maar Babel was dan toch nooit de hoofdstad van het Romeinse Rijk, dan zeg ik precies, maar meer rijken kun je niet vinden waar het niet de hoofdstad van was, sinds Nebukadnezar. Dat geldt alleen maar voor het Romeinse Rijk. Maar in het algemeen is helaas de gedachte dat de naam Babel equivalent is aan de naam Rome. Want het punt is dat Rome wel degelijk Babel is, maar dan de ondergrondse, de geheime versie daarvan. Babel in het verborgen. De verborgenheid der ongerechtigheid, met de term uit 2 Thessalonicenzen 2, ontleent overigens aan Openbaring 17. Ik kan er nou niet verder op ingaan, maar het punt is gewoon dat de beginselen van Babel, niet de stad zelf, de beginselen van Babel, ondergronds gegaan zijn, zal ik maar zeggen, in de dagen dat Babel verwoest werd enzovoorts. En dat was de situatie in elk geval, en uitsluitend, in het Romeinse Rijk. En in onze dagen komen die beginselen van Babel gewoon weer naar boven. Daar waar het hoort, in Babel zelf. Dat is waar het over gaat. Nou goed. Waarna gesproken wordt in vers 13 over de mensenzoon die komt op de wolken des hemels. Wie dat is, hoef ik hopelijk niet uit te leggen. En er staat van hem in vers 14. Hem werd heerschappij gegeven. Hem werd gegeven heerschappij, eer, het koninkrijk. Dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Maar neem niet weg dat voor alle volken, natie, tongen enzovoorts Christus zullen eren, zullen zij de antichrist eren. Om dezelfde termen te blijven gebruiken dan. En voordat ze de koning der koningen zullen eren, zullen ze eerst deze koning van Babel eren. Dat is wat eerst gaat gebeuren. Maar zijn heerschappij, die van Christus dus, is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Maar dit koninkrijk van Babel zal uiteindelijk verdorven worden. En het tegenwoordig herbouwde Babel van Saddam Hussein zal in de toekomst verwoest worden. Er gaat enige tientallen jaren mee. Dan gaat het weer gewoon plat. Dat is wat het is. Waarna bovendien dit visioen alsnog van commentaar voorzien wordt. In de eerste plaats vers 18. Daar staat, maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. Als ik zeg, dat is de gemeente, zegt u weer, dat is vergezocht. En dan zeg ik, zeer nou wel. Ja, wie zijn het dan anders? Zullen het koninkrijk ontvangen en ze zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, het welk verscheiden was van al de anderen, zeer gruwelijk, aanvankelijk gewoon het Romeinse Rijk, welk standen van ijzer waren, zijn klauwen van koper en het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren en de andere hoorn die opkwam en voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en die een mond had, grote dingen sprekende. Als u het mij vraagt, mond en vermoedelijk ook ogen staan dus gewoon voor de antichrist. De hoorn is gewoon deze mens en wellicht zelfs gewoon Yasser Arafat. Nou goed. En wiens aangezicht groter was dan van zijn metgezellen. Ik had gezien dat diezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Dat is wat we in het volgende hoofdstuk ook tegenkomen. En in Openbaring 13 precies hetzelfde. Dus we komen nog uitgebreid op terug. Het gaat om een krijg namelijk in het bijzonder tegen het Joodse staat. En dus tegen Jeruzalem. Die hij overmocht. Want de Joodse staat zal verwoest worden. En ik ben er stellig van overtuigd dat tot de dag van vandaag dat nog steeds het grote ideaal is van Arafat, precies. Ziet de politiek geen kans toe op dit moment. Dus worden de filosofieën, redeneringen, de woorden enzovoorts worden aangepast. Maar niettemin blijft dat het grote ideaal. Er kan geen twijfel over bestaan. Dat is nog steeds het grote ideaal. Maar zoals het ging in de Trojaanse oorlog, zo hoopt Arafat dat het vandaag ook gaat. Vrede sluiten, geschenk geven, enzovoorts. En dan van binnenuit de zaak opblazen. En waar deze tegenwoordige Palestijnse staat gesticht wordt binnen de grenzen van het oude Israël, halen zij niet anders dan het paard van Troje binnen. Zal leiden tot de definitieve ondergang van een ongelovige Israëlitische dan wel Joodse staat. En of u dat leuk vindt of niet, wordt u niet gevraagd. Wat ons gevraagd wordt, is om dit gewoon te geloven, omdat de schrift ons dat zegt. Dit is het woord van God. Dus zeg ik, als je dan niet tot geloof wil komen, kun je maar het beste zo ver mogelijk daar uit de buurt blijven. Want daar zal het oordeel beginnen. Daar zal de toorn Gods losbarsten. En het zal leiden inderdaad tot de ondergang van die staat.